Broeders en zusters, iedereen heel hartelijk welkom vanmiddag. In het bijzonder het zendingsechtpaar. Mijn Engels is niet zo goed, maar het wordt nu even vertaald door Leonard. Van harte welkom dat jullie in ons midden zijn. En ik ga ervan uit dat Leonard eerlijk mij zal vertalen. En dat hij mijn boodschap niet zal aanpassen. Maar dat is hem wel toevertrouwd. Van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn. En ik hoop dat je hier welkom voelt en thuis weet. Ik wil kort de Heer bidden voordat we de Bijbel openen. Vader in de hemel, we danken u dat we de Bijbel mogen openen in het geloof dat u zelf vanmiddag tot ons zal spreken. Ik bid u om rust in deze zaal. Ik bid u om rust in ons hart. Ik bid u om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. We hebben net een lied gezongen over uw tegenwoordigheid. Heer, als we iets nodig hebben vanmiddag, is dat het. Dat u hier neerdaalt in uw kracht en in uw majesteit. Zodat alle stemmen in ons zullen zwijgen. En dat we niemand anders zullen horen en zien dan Jezus alleen. Amen. We gaan met elkaar een gedeelte lezen uit Jacobus hoofdstuk 4. Jullie hebben dat waarschijnlijk thuis allemaal doorgelezen. Vers 11 tot en met vers 17. Dit is inmiddels de 8e preek over de Jacobusbrief. En vandaag gaan we met elkaar nadenken over Jacobus 4 vers 11 tot en met vers 17. Een kort gedeelte. En dan gaan we proberen om dit jaar die brief nog doorgesproken te hebben met elkaar. Er volgt nog één hoofdstuk, dat knippen we in tweeën. Daar komen nog twee preken over. Maar vandaag dus de 8e preek over Jacobus 4 vers 11 tot en met vers 17. Daar staat het volgende, lees met mij mee. Broeders, en daar zijn in het Nieuwe Testament de zusters bij inbegrepen, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken en die te gronde kan richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? En u dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken, u die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed en al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Tot zover deze verse uit Jacobus hoofdstuk 4. Gisteren waren wij uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Open Doorsdag. En gisteravond is de jeugd, of een deel van onze jeugd, daar ook geweest. En dan hoor je getuigenissen over mannen en vrouwen die de Heer Jezus volgen in heel andere omstandigheden. Omstandigheden waarin het geloof onder druk staat. Of waarin je geneigd bent om misschien je wandel met de Heer wat aan te passen, zodat je maar geaccepteerd wordt door je omgeving. Wij zouden zeggen om een beetje water bij de wijn te doen. Want als de druk wordt opgevoerd, ja, dan komt de echtheid van je geloof openbaar. Of niet? En als de druk wordt opgevoerd, dan ben je ook geneigd om je anders te gaan gedragen. Wat is het dan mooi om gisteren die getuigenissen te horen, dat ze toch zeggen, we hebben de keuze gemaakt om de Heer Jezus te volgen en er is geen weg meer terug. Kosten wat het kost. In Jacobus 4 gaat het over de christelijke levenswandel. Het evangelie heeft geklonken
En het evangelie luidt dat God zijn Zoon in de volheid van de tijd naar deze wereld gezonden heeft tot redding van zondaren. Dat is zijn verlangen, dat niemand verloren zal gaan, maar dat iedereen tot erkentenis van de waarheid komt. En daarvoor zond hij zijn Zoon, die zijn leven gaf als offer en zijn bloed vergoot tot verzoening van onze zonden. En degene die dat offer aanvaardt, die dat evangelie gelooft, die daarop vertrouwt, die zich daaraan overgeeft, daarvan zegt de Bijbel dat die behouden is. Eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. Maar als je dan de Heer Jezus hebt aangenomen, en gisteren op de open doorsdag waren daar getuigenissen van, dan volgt daar die wandel met de Heer. En daarvan zegt de apostel Paulus, wandel waardig het evangelie. Met andere woorden, het gaat er niet alleen om dat wij de Heer Jezus hebben aangenomen als onze Heer en Heiland, maar dat wij wandelen overeenkomstig de inhoud van dat evangelie. Dat is belangrijk. Want dat zien de mensen om ons heen. En wat zegt Jacobus nou in hoofdstuk 4? Het is een beetje herhaling van de vorige keer. Er zit wat langere tijd tussen. Maar Jacobus die zegt, in de wandel met de Heer loop je ook tegen dingen aan die het niet altijd even gemakkelijk maken om trouw te blijven aan het woord van God. Maar vooral dit, en daar gaat het om, dat je vanuit de gezindheid van Jezus blijft handelen. Nou, in Jacobus 4 gaat het over conflicten. Die zijn er altijd al geweest, ook in de christelijke gemeente. Die zijn er in relaties onderling, conflicten. En hoe blijf je dan trouw aan het woord van God? En hoe blijf je dan wandelen vanuit de gezindheid van Christus? Dat is best een spannende, of niet? Of ben ik de enige daarin? Dat is een uitdaging. En Jacobus wil jou en mij leren om, hoe het dan ook gaat in het leven, om in alle omstandigheden toch iets van de Heer Jezus te laten zien. En daarvoor heeft hij zijn uiterste best gedaan in die eerste 10 verzen. Daar ging het de vorige keer over. En de titel was Gods advies bij strijd en conflicten. En Jacobus legt het accent hierop. Wat is onze houding, wat is onze gezindheid in die omstandigheden? Nou, als je gisteren bij de open doorsdag geweest bent, dan weet je dat die gelovigen die daar hebben getuigd, die hebben iets verteld over de gezindheid die ze mochten openbaren naar een wereld om hen heen, die hen haat, die hen wil vervolgen, ja, die hen uiteindelijk uit het leven weg wil ruimen. Je zal zeggen, dat is ver weg, maar nou iets dichterbij dan. In die moeilijke omstandigheden van conflicten en discussies, in die relaties van gelovigen onderling, en misschien wel in de setting van de gemeente, hoe is dan onze houding? Hoe is dan onze gezindheid? Want ook dat staat dan onder druk, toch? Jacobus heeft ons wat adviezen gegeven in die eerste 10 verzen. En heel kernachtig heeft hij daarin aangespoord tot een, luister goed, nederige houding en tot verootmoediging. Want in die weg, zegt Jacobus, zal de Heere je op zijn tijd verhogen. Nou, dat had er best wat luidruchtig uit mogen komen. Dus er is een principe waarin God je leidt en waarin hij je tegelijkertijd verhoogt. En dat vraagt om zelfverloochening. Dat is eigenlijk de kern van Jacobus hoofdstuk 4. En nu gaat hij daarmee verder met waar hij mee begonnen is in die eerste 10 versen. Nou pakt hij de draad weer op in vers 11. En dan zegt hij, broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Want wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Hij vervolgt dus zijn onderwijs over de juiste gezindheid in moeilijke omstandigheden. En ik denk dat wij daar ons voordeel vandaag mee kunnen doen. En ik hoop dat je dan ook luistert met een open en ontvankelijk hart. De gezindheid van Christus. En hij wijst ons op 2 risico's, op 2 gevaren als er conflicten spelen. En wat is het eerste? Nou, dat kan je allemaal lezen in het vers wat ik net gelezen heb. Hij noemt als eerste een verkeerd gebruik van je tong. Niet voor het eerst dat hij dat noemt, want dat heeft hij al genoemd in hoofdstuk 3. Je hebt heel die serie gevolgd, toch? En degene die je gemist hebt, heb je teruggekeken, ga ik vanuit. Dus in hoofdstuk 3 heeft hij het al gehad over het misbruik van de tong. En dat pakt hij nu weer op, want hij zegt, als je in conflicten terechtkomt, dan loop je een groot risico om je tong op een verkeerde manier te gebruiken. En hij waarschuwt heel concreet voor kwaadspreken. Nou, wat betekent dat vanuit het Grieks? Er staat vanuit het Grieks een woord dat meer recht doet aan het woord wat wij kennen als belasteren. Dat wil zeggen, spreken ten nadele van een bepaald persoon. Daarvoor wil Jacobus ons waarschuwen. Je bent in een conflict heel snel geneigd om het niet meer te hebben over de feiten, maar heel gevoelsmatig te werk te gaan. En als je gevoelens en je emoties met je op de loop gaan, dan komen er vaak verkeerde woorden uit je mond. Dus je moet beheer gaan krijgen, controle gaan krijgen over je emoties en over je gevoelens. Ik zeg niet dat die er niet zijn of niet mogen zijn, maar die moeten niet leidend gaan worden in wat je zegt. Je moet in conflicten proberen te blijven bij de feiten. Want anders, zegt Jacobus, begin je kwaad te spreken en dan ga je het al snel op de persoon spelen. Ik kom daar zo nog wel op terug. Dat is de eerste, gevaar bij een conflict. Kwaad spreken. En dat is dus spreken ten nadele van iemand. Het tweede wat hij noemt, dat hebben we ook gelezen, is dat je niet over elkaar mag oordelen. Nou, dat is een heel actueel onderwerp. Daar zal ik zo nog wel wat meer over zeggen. Hij zegt, oordeelt niet over elkaar. En vanuit het Grieks betekent dat woord oordelen, dat je spreekt alsof je iemand berecht. Dus je treedt als het ware op als een rechter. Dat is eigenlijk de Griekse betekenis. Als een richter bestuur je. En dat heeft iets in zich van een bevoegde rechter, luister goed, wiens uitspraak bindend is. Dat bedoelt Jacobus met het woord oordelen. Dus je gedraagt je als een rechter die bevoegd gezag heeft ontvangen. En vanuit die hoedanigheid spreek je en treed je ook op. En als je dat doet, dan neem je als mens een positie in, zegt Jacobus, die alleen God toekomt. Dat is het punt wat hij maakt. Dus je neemt een positie in die niet voor jou is weggelegd. Dat is de betekenis van oordelen. Dat zijn de twee gevaren bij een conflict. Of kwaadspreken, kan ook en zijn. Of dat je uiteindelijk oordeelt. En waar komt hij dan terecht? Dat is heel belangrijk om te onderstrepen. Hij komt dan terecht bij het woord van God. Hij noemt dat hier de wet. Maar de wet in de betekenis zoals Jacobus erover schrijft, is de wet in de brede betekenis van het woord. Dat heeft dus een bredere betekenis als de 10 woorden. De 10 geboden, zo je wil. De wet die Jacobus hier gebruikt, heeft ook een bredere betekenis als de 5 boeken van Mozes. Die worden ook samengevat als de wet. Maar de wet die Jacobus hier bedoelt, is de godsopenbaring zoals wij die kennen. Die kende Jacobus niet op die manier nog. Maar van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. En ik hoop dat er nu een lampje gaat branden bij je. Als je dus kwaad spreekt, of als je oordeelt, dan stel je jezelf boven het woord van God, boven Gods wet. Je zou het ook zo kunnen zeggen, je stelt je boven de norm van God en je maakt je eigen normen, je eigen richtlijnen en van daaruit ga je spreken en handelen. Nou ja, dat is glad ijs, of niet? Want wij zijn mensen van vlees en bloed, beperkt in ons kennen, in ons weten, in ons doen en laten. Maar Jacobus zegt, nee, de wet van God, het woord van God, heeft het hoogste gezag. Als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven, 2 Timotheüs 3, vers 16. Maar Paulus het duidelijk onderstreept, heel de schrift is door God ingegeven, geïnspireerd. Staat vanuit het Grieks, ingeblazen. Dus het woord van God, en houd daaraan vast, in je huwelijk, in je gezin, maar ook in de gemeente, het woord van God, de Bijbel zoals jij die op je schoot hebt liggen, is door God zelf geïnspireerd. Het is niet een mensenwoord. Het is Gods eigen woord. En daarom gezaghebbend. Dit woord, mag ik het eens zo zeggen, dit is het enige boek met goddelijke autoriteit. Besef je dat als je dat leest? Besef je dat als ik nu namens de Heere God met je spreekt en ik een spreekbuis van hem ben, dat dit het absoluut gezaghebbende woord van God is. Hier moet alles en iedereen voor buigen. En als je het niet vrijwillig doet vandaag, dan komt er een dag dat je verplicht voor dit woord zal gaan buigen. Dit is gezaghebbend. En zeg nou niet dat is voor een bepaalde tijd geschreven of voor een bepaalde cultuur. En we denken nou anders over bijbelse relaties en over seksualiteit. En over... Nee, dit is gezaghebbend. En daar doen we niets aan af. En we voegen er niets aan toe, zegt het boek Openbaring. En Jacobus zegt, als je oordeelt of kwaad spreekt, dan stel je jezelf boven dit gezaghebbende woord van God. Dat is wat hij zegt. En dat maakt heel veel kapot. Gods woord, nou komt het, ik hoop dat je dat echt pakt, moet zo gepredikt worden in betoon van geest en van kracht, dat het kwaad als vanzelf aan het licht komt. Dus dan hoef ik geen oordeel te vellen, maar de prediking moet zo gericht zijn op het hart en zo godverheerlijkend zijn, dat duisternis naar voren komt als duisternis en licht als licht. Daarom mag prediking geen verhaaltje zijn of zo. En daarom is zitten onder een prediking niet vrijblijvend. God is aan het woord op dit moment, geloof je dat? Hij heeft de hoogste autoriteit. En als zijn woord gepredikt wordt in betoon van geest en van kracht, dan doet het altijd iets. Het brengt scheiding tussen licht en tussen duisternis. Los van mijn oordeel of mijn visie. Begrijp je dat? Daarom komt het woord altijd dichtbij. En wat ik heb gemerkt, en dat bedoel ik niet vervelend, maar zodra je met een prediking dichtbij komt, worden mensen onrustig vaak. Of ze pakken een snoepje, of ze kijken op hun klok, zijn we er al. Maar moet niet te dichtbij komen. Maar dat is nou net wat het woord van God doet. Niet om jou negatief weg te drukken, maar om jou nog meer in het licht te brengen. En het onderscheid tussen goed en kwaad, licht en duisternis, te openbaren in deze wereld. Misschien wel in de gemeente, maar ook misschien wel in je eigen hart. Het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdender dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het verdeelt. Ik vind het niet indrukwekkend, het woord van God. Dit doet het woord van God. Dit doet prediking. En als we gaan bezuinigen op de prediking, of als we de boodschap gaan aanpassen aan de tijd waarin we leven, dan krijg je een slap aftreksel van dat wat God oorspronkelijk bedoeld heeft. En dan wordt het een soort kinderverhaal. Een soort moraal die we elkaar voorhouden. En dan onttrekken we het gezag aan dat woord. Het is gevaarlijk, hè? Dit moet het hoogste gezag hebben. En daarvoor moet alles en iedereen wijken. En Jacobus zegt, als je kwaad spreekt of oordeelt, stel jezelf daarboven. En dan gaat het mis. Het is het woord van God. En vers 12 zegt dan, het is het woord, schrik niet hoor, het is het woord van hem die kan zalig maken. Dat betekent vanuit de grondtaal, die kan behouden, die kan redden. Nou, dan zeggen jullie natuurlijk allemaal, ja dat weet ik. Want dit is het woord wat mij heeft levend gemaakt. Het woord van de wedergeboorte, dat ik leven uit God heb ontvangen. Dat is dat woord. Prijs de Heer daarvoor. Is toch wonderlijk? Je mag weten uit mijn leven, ik heb nooit gelezen. Ik was altijd met een bal bezig. Nooit gelezen. En dit woord, niet een theaterstuk, niet een, dit woord, zonder plaatjes, dunne bladzijden, kleine letters, kwam als een pijl binnen in mijn hart. En stelde me voor het aangezicht van God. Dus door de verkondiging van het evangelie, dat is wat, als dat binnenkomt. En dit heeft mijn leven 180 graden omgezet. De prediking van het woord is in staat om te behouden en, zegt Jacobus, om te gronden te richten. Wie ben jij dan als mens om je daarboven te stellen? Weet je wat we vandaag nodig hebben in de christelijke gemeente? Dat we opnieuw onder de indruk komen van de wet, beter gezegd van het woord van God, van de complete Gods openbaring. En wat gaat in de eindtijd verdwijnen? Het ontzag voor het woord van God. En weet je wat je dan in de gemeente krijgt? Ik vind, ik denk, ik voel, ik... Maar waar we terug naar moeten, en dan gaat het kracht doen hoor. Alzo spreekt de Heere. En dan zal je zien dat de geest van God zich paart aan verkondiging van evangelie. En dan worden goddeloze zondaren van doodlevend gemaakt. En dat hebben we nodig vandaag. We hebben religie genoeg, verhaaltjes genoeg. Maar deze prediking in betoon van geest en van kracht. Jacobus gaat verder. En hij zegt, de Heere vraagt niet van ons dat wij over die wet oordelen, maar dat wij die wet doen, zegt hij. Nou ja, dat is typisch Jacobus, hè? Jacobus was echt een doener. Laat Paulus het accent gelegd hebben op geloof. Jacobus zegt, het komt ook aan op geloofsgehoorzaamheid. Dus je moet die wet niet oordelen, maar je moet die wet gestalte geven in het leven van alle dag. Daar gaat het over. Dus dat het zichtbaar wordt wie je dient en voor wie je leeft. Wees geen hoorder, maar een dader. En weet je wat opvallend is? Dat Jacobus, ik hoop dat je meegelezen hebt, tot 3 keer toe het woord broeder of broeders gebruikt in vers 3. Waarbij de zusters zijn inbegrepen. Dat wil zeggen dat Jacobus dus de mogelijkheid openlaat dat kwaadspreken en oordelen een plek heeft gekregen binnen de setting van de gemeente. Want anders hoeft hij niet te spreken over broeders en broeder. Dus hij komt wel heel dichtbij, hè? Hij zegt, kwaadspreken en oordelen is niet iets van de seculiere wereld. Nee, het kan zomaar de gemeente of de relaties waarbinnen wij staan en leven binnenkomen. Dus je moet alert zijn. Niet krampachtig, dat zegt hij niet, maar wel alert. Nuchter. Want het maakt meer kapot dan je lief is. En wie zich toch schuldig daaraan maakt, belast het en oordeelt de wet, zegt Jacobus. En werpt zich op als een rechter. En waarmee komt dat niet overeen? Dat komt niet overeen met die nederige houding en met die verootmoediging waar hij in de eerste 10 versen op heeft aangestuurd. Dat komt daar niet mee overeen. Nou ben ik op een belangrijk punt uitgekomen. Want helaas moeten we vaststellen dat er ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dus ook onder gelovigen, conflicten zijn. En nu moet je goed luisteren. Want nu merk ik dat deze tekst heel veel wordt misbruikt. Je mag geen kwaad spreken. Je mag niet oordelen. En waar gebruiken mensen hem dan voor, ook in de gemeente? Om de mond te snoeren. Klinkt heel vroom natuurlijk, maar geen kwaad. Maar luister goed. Het kan voorkomen dat er conflicten zijn en dat sommige zaken maar worden doodgezwegen. Of dat we dingen maar laten gebeuren, zijn beloop laten. En dat we zeggen, ja joh, je mag nou eenmaal niet kwaad spreken, je mag nou eenmaal niet oordelen. En dan zie je dat bepaalde negatieve ontwikkelingen doorgaan in de gemeente. Of in een andere relatie. Dus op het moment dat we elkaar niet meer aanspreken, dan zijn de gevolgen heel wrang. Of als in een gesprek of in een preek bepaalde dingen concreet genoemd worden, dan wordt er al snel gezegd, ja, maar je mag niet oordelen. Voel je me aan? Dat is al wat tegen me gezegd. Je mag niet oordelen. Maar dan begrijp je niet wat hier staat. En dat zal ik je uitleggen. Laat me dat verduidelijken. De Bijbel leert, en dit is heel actueel vandaag, de Bijbel leert ons om praktijken en leringen die niet in lijn zijn met het woord van God te bespreken, bespreekbaar te maken. Dat is iets anders dan kwaad spreken, hè? Dus iets bespreekbaar maken is iets anders dan ergens of over iemand kwaad spreken. Dat is een heel belangrijk principe. En dat is niet per definitie dus negatief spreken. Integendeel, ik zal een voorbeeld noemen. De Heer Jezus zegt het zelf in Matthäus 18, luister maar, vers 15 en 16. Als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe
wijs hem terecht tussen u en hem alleen. En als hij naar u luistert, hebt u een broeder gewonnen. Met andere woorden, als daar dat conflict is, ga dat persoonlijke gesprek aan. En luistert hij niet, neem 1 of 2 getuigen mee. En luistert hij dan nog niet, dan melden we het de gemeente. Dus het is niet verzwijgen, niet onder het vloerkleed schuiven. Niet zeggen, ja, maar je mag niet oordelen of kwaad. Nee, het is het gesprek aangaan. De dingen wel benoemen. Zie het verschil? Dat is belangrijk hoor. Want anders dan woekert het voort. En het moet in de wortel worden aangepakt. Het principe is, vanuit Matteüs hoofdstuk 18, om in een conflict allereerst met iemand te praten en niet over iemand. Dus verkeerde zaken bespreekbaar maken is iets anders als kwaad spreken. Ik las een mooie tekst in de voorbereiding. Spreuken 28 vers 23. Wie een mens terecht wijst, zal meer gunst vinden dan wie met de tong vlijt. Het bespreekbaar maken, het terechtwijzen, heeft namelijk altijd een heel positief doel. Geloven we dat? Kijk, als je zo gemeente bent en je wordt aangesproken, dan heb je daar geen moeite mee, toch? Waarom niet? Omdat degene die je aanspreekt het positieve met je voor heeft. Dat is geen kwaad spreken, maar dat is bespreekbaar maken van de dingen waar zorgen over zijn. Dat is heel positief. En dan het woord oordelen. Als de Heer het oordelen in de betekenis van boven de wet staan, het optreden als rechter, wat ik genoemd heb, verbiedt, dan ontslaat dat nog niet ons van de plicht om, laat ik daar maar mee beginnen, onze eigen levenswandel, of de levenswandel van onze medegelovigen, of bepaalde leringen te beproeven. Begrijp je het verschil? Want dat is een Bijbelse opdracht. Oordelen is iets anders als toetsen, beproeven, beoordelen. Dat is iets anders, hè? Kijk, als er niks meer gezegd mag worden onder het motto je mag niet oordelen, dan heb je er niets van begrepen. Het is juist de opdracht van de gelovigen om te beproeven. Sommigen die kijken nog een beetje vragend naar me. Ik zal het je gaan bewijzen. Luister maar. 2 Korinthe 13 vers 5 zegt: onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Met andere woorden, toets aan Bijbelse criteria of je leven is overeenkomstig de principes van God. Dat is een opdracht naar jezelf toe. Nou, de Bijbel gaat verder. 1 Thessalonicenzen 5 vers 21. Beproef, toets, beoordeel alle dingen en behoud het goede. Nou, de jongelui maken daarvan. Ja, zie je, Jacques, dat is nou precies de tekst waar ik mijn steun in vind. Ik beproef alles. Dus ik onderzoek alles. Ik stel me overal voor open. Nou ja, kijk, je hoeft je neus niet in een vuilnisbak te stoppen om te weten dat die stinkt, toch? Dus het is niet zo. Nou, dat is nou een tekst van Paulus. Dan krijg je heerlijk de ruimte om de wereld in te gaan en gewoon alles te onderzoeken, overal even aan ruiken. Want dan moet je toch gedaan hebben. Nee, dat bedoelt hij niet. Hij zegt dat wat tot je komt, moet je beproeven of het overeenkomt met wat de Bijbel leert. Dus het is niet overal je neus insteken, maar dat wat tot je komt, toetsen, beproeven. In dit geval gaat het in de context over profetieën. Maar goed, het is een belangrijke eigenschap van een gelovige. Doen jullie dat? Als je vandaag dingen beproeft, vinden veel mensen je al snel lastig. Ja, niet zo ingewikkeld, joh. Je legt op elke slag zout. En ze zeiden ooit tegen mij, niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos. Beetje zo tussendoor, zeg maar. Nee, beproef de dingen. Dat is een opdracht. Kost tijd, mij ook, hè. Kost inspanning, maar je wilt toch zuiver blijven in de wandel met de Heer? Ja, dan moet je de dingen beproeven. Wil je nog een bewijs? 1 Johannes 4 vers 1. Geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Toets de dingen, beoordeel de dingen. Dat wil niet zeggen dat je ergens een oordeel over velt, maar je laat je niet overal zomaar mee in. Dat is een Bijbels opdracht. En jullie kennen allemaal toch wel die gemeente van Berea, of niet? Ik kom in een gemeente die heet Berea. Dat is wel een mooie naam, hè? Waarom is dat een mooie naam dan? Nou, ze onderzocht of de dingen echt zo waren zoals ze verkondigd werden. Nou, wat zou dat een geweldig... Dat vind ik persoonlijk mooier als christelijke gemeente op Amsterdam, Berea. He, dat we zo bekend staan als mensen die dingen toetsen of ze daadwerkelijk zo zijn. Nou, dan ga je vanmiddag naar huis toe en dan ga je dit navorsen. Pak je een verklaring er misschien bij. Dan ga je kijken, klopt het nou wat hij zegt? Kijk, als je zo met de schrift bezig bent, dan ervaar je ook vruchten van. Maar als je denkt, ja, ik laat het binnenkomen vanmiddag, en ja, misschien waait het vanmiddag ook wel weer weg. Maar als je zo aan het onderzoeken bent, dan zal je de kracht van het evangelie dieper in je leven ervaren en ook langduriger. Dus dat is een opdracht. Beproeven, toetsen. Laten we bereid zijn. Wat wil ik duidelijk maken? Want misschien denk je, wat gaat hij daar lang op in? Nou, ik vind dit heel belangrijk. Jacobus waarschuwt ons heel duidelijk voor kwaadspreken en oordelen. Maar tegelijk roept de Bijbel ons ertoe op om verkeerde praktijken en leringen bespreekbaar te maken en te toetsen en te beproeven. De grote vraag is, zijn wij aanspreekbaar? De grote vraag is, willen wij getoetst worden? Vind je het prettig? Heere, zie of er bij je een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Vind je dat een fijne prediking? Vind je dat fijn als je man of je vrouw dat tegen je zegt? Vind je dat fijn als een oudste dat tegen je zegt? Vind je dat fijn als een medebroeder of zuster dat tegen je zegt? Met het juiste positieve oogmerk om jou in het spoor van de Heer Jezus te laten wandelen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Ja, alle dagen van je leven. Belangrijk dit, hè? Ik hoop dat het valt. Dan gaan we tenslotte, en daar zal ik niet zo lang over spreken, naar die laatste versen. Vers 13 tot en met 17. Nu is er iets heel opvallends. Als je hebt meegelezen, dan denk je, nou, Jacobus die begint aan een heel nieuw hoofdstuk. Ik heb er zelf een beetje op zitten puzzelen om te zoeken, Jacobus, wat is nou het verband? Want hij gaat in één keer spreken over de kortheid en over de onzekerheid van het leven. Nou, ik hou van structuur. Ik hoop dat jullie dat ook merken trouwens. Dat er een lijn in zit, dat je het kan volgen. Hè? Daar doe ik mijn uiterste best voor. Ik hou van structuur. Zelfs mijn bureau is zeer gestructureerd. Anders word ik... Het kan ook een tik zijn, dat zullen sommigen van jullie misschien concluderen, maar structuur. Maar als je dan Jacobus volgt, die eerste versen, dan denk je, Jacobus, waar ga je nou in vers 13 naartoe? Je snijdt een heel nieuw onderwerp aan. Klopt het wel? Nou, op het eerste gezicht lijkt Jacobus een heel nieuw onderwerp aan te snijden inderdaad. En ontbreekt het aan verband met voorgaande versen. Maar toch zit hij helemaal in de lijn van zijn onderwijs, ben ik achtergekomen. Want als je Jacobus 4 goed leest... Ik heb dat al gezegd in het begin, gaat het om de juiste gezindheid. De gezindheid van Christus, ook als er moeilijkheden zijn. En dan schrijft hij over nederigheid en verootmoediging. En die verootmoediging en nederigheid, zegt Jacobus, wordt bewerkt door de inwonende geest, vers 5. Nou, wat is het tegenovergestelde van een nederig leven? Een hoogmoedig leven. Wat is het tegenovergestelde van verootmoediging? Verheffing. En daar gaat hij het over hebben. Want er zijn mensen die een hoogmoedige houding aannemen. Hij zegt dat past helemaal niet bij die christelijke leefstijl. Dat past niet bij die gezindheid van Christus zelf. Lees maar wat er staat in vers 13. En nu dan, u die zegt... Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Welke woorden vallen op? Wij zullen. Ik vond het wel mooi de zinnen die Jaap eruit heeft gehaald. Die zijn mij ook opgevallen. Maar dit is ook zo'n zin. Wij zullen. Wie zeggen dat? Dat zeggen mensen. Wat voor mensen? Van vlees en bloed. Mensen die tijdelijk zijn, vergankelijk zijn, die spreken over zichzelf, wij zullen. En daar zit precies voor Jacobus het punt, dat is niet een nederige houding. Dat is niet vanuit verootmoediging de dingen in je leven ondernemen. Nu zegt iemand, ja wacht even Jacques, maar ik hou van reizen. Ik hou van handel drijven. Ik hou van winst maken. Sterker nog, de Joden hebben het uitgevonden, zeggen ze dan tegen me. Nou ja, ergens klopt dat wel. Maar daar is ook niks op tegen. Tegen reizen niet. Tegen handel drijven niet. Tegen winst maken niet. Er is op zich niks mis mee. Maar in dat wij zullen klinkt iets door van onafhankelijk van God leven. Wij zullen. En wat is de argumentatie dat Jacobus daar moeite mee heeft? Hij zegt, hoe is uw leven met je wij zullen? Dat is een hoogmoedige houding. Want wie ben jij als mens, zegt Jacobus. Je leven is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Aangrijpende tekst, vind je niet? Komt dit binnen? Dit is zeer aangrijpend wat hij hier beschrijft. Het leven kan zomaar veranderen. Van het een op het andere ogenblik. Afgelopen zomer was ik op bezoek bij mijn moeder. En wij zaten op haar balkon een koffie te drinken. Ze maakte nog een foto dat ik er was. Ze schonk een kop koffie in. En met dat ik haar sprak, met dat we gewoon in gesprek waren, kreeg ze een tia. Nou, ik zal de details besparen. Maar ik begon om 8 uur bij haar met een kop koffie. En ik zat 's nachts in het ziekenhuis. En was met spoed de ambulance weggebracht. Wat is het leven? Als je haar die ochtend gevraagd had, maar u krijgt vanavond een tia. Dat is nu niet zo raar, joh. En het is gebeurd. En bij haar liep het, godzijdank, nog goed af. Maar hoeveel loopt het niet goed af? Dat is ons leven. Jacobus zegt, die nederige gezindheid, de gezindheid van Christus, maakt je voorzichtig in hoe je spreekt en hoe je handelt en hoe je wandelt. Zelfs met alle plannen die je onderneemt. Zelfs de plannen die je onderneemt zijn doortrokken van de vrezen des Heren. Zo de Heere wil en wij leven. Nou, dat is wel mooi, hè? Je komt het trouwens veel tegen bij reformatorische christenen. Die schrijven altijd in een brief DV. Heel veel mensen weten niet meer wat het betekent. Weten die jongeren, DV? Dan krijg je een brief van school, als je op zo'n school zit. DV 10 oktober. Of je krijgt een uitnodiging voor een bruiloft. DV 2 november. Denk je nou, DV? Heeft dat met de ceremoniemeester te maken? Of weet dat? Nee. Deo volente. Als God het wil. Kijk, dat is het kenmerk van een christen die nederig en afhankelijk van God leeft. Wij zullen. Dan komt er een dag dat God je aan het einde brengt van je eigen kracht. Dat je helemaal niks kan en zegt, Heer God, ik ben van u afhankelijk met al mijn plannen, met al mijn ondernemen. En dat wil Jacobus leren. Want in die afhankelijkheid van hem, in het kennen van hem in al je wegen, zal hij je paden recht maken. Mooi, hè? Is toch een prachtig hoofdstuk of niet? Jacobus leert jou en mij om afhankelijk van God te leven. Niet onafhankelijk te zijn, maar afhankelijk van hem. Hij waarschuwt voor een hoogmoedige gedachte dat we de toekomst in onze eigen hand hebben, terwijl we zelfs de volgende seconde van ons leven niet in onze hand hebben. Geloof je dat? Elke hartenklop. Dat is een hartenklop van hem. En jongelui, mag ik dat ook aan jullie meegeven? Je mag van mij studeren wat je wil. Je mag van mij de prachtigste baan krijgen. Je mag van mij de langste reizen maken. Maar besef, jouw leven is een damp. En dat begrijp je niet. En dat besef je niet als je 16, 17 of 18 bent. Want heb je het leven voor je. Maar ik word ook al wat ouder. En sommige mensen, die hebben al minder haar op hun hoofd. Die hier zitten. En dat zijn allemaal tekenen van veroudering. En we zien het om ons heen gebeuren. Mensen vallen weg. We worden allemaal ouder. En als je terugkijkt, ik ben 44 nu. Als ik terugkijk, wat was het, 44? Dat was toch niks? Als ik iemand van jullie vraag die 60, 70 of 80 is, wat was het? Het was toch niks? Het was een damp. Nou, ik word er niet echt vrolijk van. Jawel, zei ooit een oude broeder tegen mij. Elke dag geleefd is een dag dichter bij het beste of bij het slechtste. En wat geldt voor jou? De tijd kan niet snel genoeg gaan. Want ik zal hem zien die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. De tijd kan niet snel genoeg gaan. En ik geloof dat de tijd wordt ingekort naarmate we dichter komen bij de wederkomst van Christus. Want hij zal ons daar brengen waar hij is. Vind je dit een angstaanjagende waarheid die hier staat? Jouw leven is als een damp. Wil je nog meer voorbeelden? Mozes zegt, mijn leven verloopt als een slaap, Psalm 90. David zegt, mijn leven is als een afgaande schaduw, waardoor de duisternis snel invalt. En Petrus zegt, mijn leven is als gras. Vandaag bloeit het, morgen is het verdord. Je zegt, wat wil je daarmee zeggen? Dat je vandaag in het heden, nu je kan kiezen, nu je je leven nog over kan geven aan de Heer Jezus Christus, de juiste keuzes maakt op het juiste moment. God is het die vandaag, jou en mij, in Christus, zijn vriendschap biedt. En als je die vriendschap hebt aanvaard in je leven, dan mag de tijd zo snel gaan als dat die gaat. Want dan ben ik onderweg naar het allerbeste. Ja, wij vliegen daarheen. Waarheen? Naar de ontmoeting met Hem. Die zichzelf voor mij heeft gegeven. Tot in de dood van het kruis. Hoe staat het ervoor in je leven? Is toch een heerlijke tekst? Fijn, Jacobus, bedankt dat je me scherp houdt. Mijn leven is inderdaad als een damp. En of je nu 12 bent, 20, 60 of 70 en je kijkt terug, het was een knip. Maar dat maakt niet uit. Als je maar op de juiste tijd de juiste keuzes maakt. Neem je dit serieus, wat Jacobus zegt? En ik wil dat vooral tegen die jonge lui zeggen. Deze wereld gaat niet bieden wat je zoekt te vinden. Wat je denkt te vinden. De wereld stelt vroeg of laat teleur. Ze hebben het wel eens zo gezegd. Als je een rondje hebt, dat is de wereld. En de Bijbel openbaart een drie-enige God. En je legt er een driehoek overheen. Dan blijven er altijd hoeken. Ja, je hebt van die wiskundigen onder ons natuurlijk. Die zeggen, ja, het is net hoe groot die cirkel is. Maar je begrijpt mijn punt. Er blijven altijd hoeken van die cirkel openstaan, toch? Maar een drie-enige God kan alleen je hart vervullen. De wereld vervult niet. Laat je uiteindelijk leeg. En het leven gaat heel snel voorbij. Mag ik tenslotte nog even naar Lucas hoofdstuk 12. Want de Heer Jezus, die heeft daar ook over gesproken. Lucas hoofdstuk 12. Jacobus was niet de eerste die dit zei. Maar Jezus was met innerlijke ontferming bewogen. En we lezen daar over die rijke dwaas. En ik vind het belangrijk dat dit accent ook in de diensten gelegd wordt. De ernst van dit leven. Ik vind soms dat dat een beetje weggemoffeld wordt. Dat hoort bij een bepaalde stroming. Maar dat hoort niet bij een bepaalde stroming. Dit is het evangelie. Zo heeft Jezus gesproken. Zo spraken de apostelen. Wij moeten de mensen wijzen op het feit dat dit leven kort van duur is. En dat het als een damp voorbij gaat. En dat wij leren om de juiste keuzes op het juiste moment te maken. Wat staat er in Lucas 12? Het 18e vers. En hij, dat is de Heer Jezus, hij is hier aan het woord. Hè? En dan spreekt hij over die rijke dwaas. En die zegt dan, en hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. En dan, maar God zei tegen hem, dwaas. Vind je niet aangrijpend? In dat woord dwaas ligt zoveel liefde opgesloten. Als je dat niet proeft, daar ligt zoveel liefde in opgesloten. Daar ligt in opgesloten, je leven gaat voorbij als een damp. Kies heden wie je dienen zal, want wat staat er dan achter? Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Dat is ook een kant van het evangelie. En dat is niet om jou mismoedig te maken of jou een beetje depri de nieuwe week in te laten gaan. Integendeel. Ik ben blij dat er een dag in mijn leven kwam dat predikers dit eerlijk tegen mij durfden te zeggen. Want het is het middel in de hand van God geweest tot mijn behoud, tot mijn bekering. Ik ben dankbaar dat mensen tegen mij durven te zeggen, Jacques, het leven gaat voorbij als een damp. Jouw leven is als een damp. Het verdwijnt voordat je hem ziet. Kies heden wie je dienen zal. En dat bracht mij op de knieën. Ik werd overtuigd door de Heilige Geest. En daar viel een onberouwelijke keuze in mijn hart. Om Jezus te volgen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning werk. Ik ga afsluiten. De grote vraag is vanmorgen: voor wie leven we? En waar leven we voor? Spreek nou niet negatief over plannen maken, over reizen, over handel drijven, over winst maken. Waar het om gaat is dit: ken de Heere God in al je wegen. Betrek hem erbij, betekent dat. Dan zal hij je paden recht maken. Jacobus onderwijst in Jacobus 4 de gezindheid van Christus. En die gezindheid doet ons in afhankelijkheid van de Heere leven. En dat bewaart voor hoogmoed, vers 16. En dit onderwijs, broeders en zusters, is niet vrijblijvend. Als je dan weet goed te doen, doe het dan ook. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Het leven van een christen, las ik in de voorbereiding, bestaat niet uit een heleboel dingen die niet mogen, maar bestaat juist uit het doen van het goede. Zodat Christus zichtbaar wordt, zelfs in moeilijke omstandigheden. En dat wij in die moeilijke omstandigheden, zelfs van lijden en verdrukking, misschien wel zelfs van conflicten of wat dan ook, toch iets van de gezindheid van Christus openbaren. Paulus zegt het, Filippenzen 2 vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Wat een mooi hoofdstuk, hè? Jacobus hoofdstuk 4. Het leert ons te wandelen in onze bestemming. Het leert ons te leven overeenkomstig de wil van God. En dit leven zal ook werf, van dit leven gaat ook werfkracht uit naar de ongelovigen om ons heen. De Heer zegen jullie met een toegewijde levenswandel, met een geestvervuld leven, dicht bij het vaderhart van God. Amen. We gaan met elkaar zingen. In aansluiting hierop. Dat is opwekking 616. En dat is een gebed. Want iemand zegt van jullie: wie is tot deze dingen bekwaam? Maar opwekking 616 zegt zo mooi. Het is eigenlijk een gebed. Houd me dicht bij u. Laat me nooit meer gaan. En met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Opwekking 616. Houd me dicht bij u.